そうしたぞ。
Nou, zullen we dat eens lezen van elkaar? Even kijken, iedereen heeft andere Bijbelvertalingen weer.
Oh, je hebt nog geen koekje.
Nee,
dacht al, want daar geeft hij geen kut.
4 en 5.
Dank je wel. Ik ga
het. Er staat boven Kain en Abel. Het ene hoofdstuk en de oudvaders bij het andere hoofdstuk. Het verschil tussen de oudvaders en de aartsvaders, kennen jullie?
Ja, de oudvaders zijn de beginnen, dat zijn beginvaders.
De oudvaders gaan we zo meteen lezen. De aartsvaders, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob.
Ja.
En dan heb je ook nog de kerkvaders.
Ja, dat is Augustinus onder andere.
Maar dat is heel anders, ja. Ja. Zo zie je maar.
Dan komt hij nader naar de Bijbel.
Ja, dan komt er nog weer naar, dat is ook goed. Zullen we allemaal een stukje lezen? Of,
Ja, is goed.
Ja? Kun je beginnen?
Ik begin. En Adam bekende Eva zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En ze voer voort te baren zijn broeder Abel, en Abel werd een schaapherder, en Kaïn werd landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht van het land van de Heere een offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn schapen en van het vet. En de Heer zag Abel en zijn offer aan. Maar Kabel, en naar Abel, naar Kaïn, ik zie, kan het slecht zien, dat is het even.
Ja,
dus
de lamp aan doen, hè?
Ja, ja, ja. Ik zou dat zo
hebben. Ik zie het zelf ook niet zo goed. Ja.
Ik ga even naar vers 4. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag dat Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht viel. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.
Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen hij nu het veld in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kaïn, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders goede? En hij zeide, wat heb gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En nu vervloekt zijt gij ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zei de Kaïn tot de Heere, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Een zwerver en een vluchteling op aarde, die ieder die mij aantreft, zal mij doden. Toen zeide de Heere tot hem, geenszins, ieder die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, dat niemand die hem zou aantreffen, hem zou verslaan.
Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan, en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen, en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon. Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Meguiael. Meguiael was de vader van Methusael, en Methusael was de vader van Lamech. Lamech nam twee vrouwen, de een heette Ada, de andere Sila. Ada bracht Jabal ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Ook Sila bracht een zoon ter wereld, Tubal-Cain. Hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Cain heette Naama. Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Silla, hoor wat ik zeg, vrouwen van Lamech, luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij naar een stim, maar een stim toe brengt. Kain werd 7 maal gewroken, Lamech 77 maal.
En Adam bekende weer zijn vrouw. En zij baarde een zoon en ze noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. Na deze Seth werd ook een zoon geboren. En hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden.
Dit nu nog
dit? Ja, als je wil.
Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Seth. Na de geboorte van Seth duurde Adams leven nog 100 jaar.
800.
800. 800. Ik heb nog het verschil nogal. 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Nog 800, hè?
Ja.
In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. Toen Seth 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de geboorte van Enos leefde Seth nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. Dank je.
Goed. Toen Enos 90 jaar geleefd had, verwekte hij Kenan. En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, 815 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. Toen Kenan 70 jaar geleefd had, verwekte hij Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel verwekt had, 840 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. Toen Mahalalel 65 jaar geleefd had, verwekte hij Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered verwekt had 830 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaar en hij stierf.
Toen Jered 162 jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren alle dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselach. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselach verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren alle dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Toen Methuselah 187 jaar geleefd had, verwekte hij Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren alle dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. Toen Lamech 182 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon en gaf hem de naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid van onze handen op deze aardbodem, die de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren alle dagen van Lamech 777 jaar, en hij stierf. En toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet.
Inderdaad een eind, hè? 900 jaar.
Ja. Ik moet voorstellen dat je al die tijd getrouwd bent. Dat je geen naam hebt. Een gouden bruiloft, dat is zilver bruiloft 25 jaar. Een gouden bruiloft is 40 jaar, geloof ik.
50.
50?
Ja.
Diamant is 75?
Ja.
En heb je ook een eikenbruiloft als ik laat?
Ja, dat is wel. Ja.
Dat is 80 of zo? 80 is dat?
Ja.
Nee, 80 is dat.
Ja, nou dat gaat dan.
Maar stel dat je 800 jaar getrouwd bent.
Ja, dan
ja,
komt soort hun namen tekort.
Ja, niet een bruiloft of zo is dat.
Als je het goed met elkaar hebt, dan heb je fijne huwelijk. Maar als je dan geen goed met elkaar
hebt, dan heb je geen goed met elkaar.
Ja, dat is een beetje lastig.
Nou wordt hier ook niks over gezegd, hè?
Nee, dus het is ook een zegen dat we korte leven tegenwoordig.
Dat is een zegen.
We waren bij Genesis 4 gebleven. Jullie weten nog waar Genesis 1 tot 3 over gingen? Nou, bijna iedereen kent dat. Uit zijn hoofd. Genesis 1, dat is de schepping in 7 dagen. Genesis 2 is de schepping van de Hof van Eden. Met Adam erin die op zoek gaat naar een maatje en vervolgens Eva krijgt. Genesis 3, de zondeval. En dan Genesis 4, Kain en Abel. En eigenlijk wat wij nu doen is een beetje fout, want er zit ook een natuurlijke indeling in de Bijbel. In het boek Genesis staan op een aantal plaatsen een soort aanduiding dat een nieuw gedeelte begint. Dat heb ik ook al vaker gezegd. Wie weet nog wat over ging? Dat is de uitdrukking, dit is de geschiedenis van. Het komt een keer of 11 voor, geloof ik. 10 of 11. Dat staat bijvoorbeeld in 2 vers 4. Dus na dit eerste scheppingsverhaal. In 2 vers 4, daar staat dan. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen ze geschapen werden. En dan komt de geschiedenis van het paradijs. Meteen daarachteraan van de zondeval. Daarachteraan Kain en Abel. En dan kom je in Genesis 5 vers 1... En dan staat er, dit is het geslachtsregister van Adam. Dat is weer een nieuw begin. De geschiedenis, het geslachtsregister is hetzelfde, is een marker van, kijk, daar komt een nieuw begin. En op een aantal plaatsen vind je dat in het boek Genesis, dat er een nieuw verhaal begint. En dat wordt op deze manier aangeduid. Dat betekent dus dat Genesis 5 eigenlijk bij Genesis 6 hoort. En Genesis 4 eigenlijk bij Genesis 3 hoort. Nou, dan weet je precies wat ik bedoel. Allemaal. Ik ga nog glazige blikken terug. Genesis 6 gaat over Noach. Genesis 5 is het geslachtsregister wat doorloopt tot Noach. En vervolgens komt de geschiedenis van Noach. Genesis 4 is het vervolg op Genesis 3. Genesis 3 was de
zondeval.
Genesis 4 is
de geboorte van die jongens.
Ja, en?
En die moord.
En wat zou de samenhang kunnen zijn tussen Genesis 3 en Genesis 4?
Dat er de mensheid zich gaat vermenigvuldigen. Dat de aarde gaat bewoond worden.
Ja.
En de uitwerking van de zonde.
Ja. Juist. Een paar dingen. Genesis 3 is de eerste zonde van de mensen. Is een zonde van Adam jegens God. Het eerste gebod is, God liefhebt met heel je hart. Het tweede gebod, daaraan gelijk is,
je
naaste liefhebben. Genesis 4 is de zonde tegen het tweede gebod. De naaste. De zonde tegen God, Genesis 3. En als je van God vervreemd bent, dan volgt vanzelf de zonde tegen de medemens. Het is een logisch vervolg op het feit dat Adam en Eva hun gemeenschap, hun band met God hadden verloren. Dat is het ene. Het tweede, dat is, ken je het verschil tussen zonde en zonden?
Ja, zonde, dat is een grote, daar heeft iedereen mee te maken. En zonden, die zijn persoonlijk.
Kan je het uitleggen?
Zonde, dat is iets waar wij allemaal mee beheerd zijn. Net als bijvoorbeeld we allemaal de zin hebben aan eten op zijn tijd. Dat moet iedereen. En zonde, dat heeft.
Daar zijn we mee geboren.
Ja, zijn we mee geboren. En zonde is een persoonlijke zaak.
Ja. Wie kent het begrip erfzonde?
Ja.
Erfzonde, ja.
Nou, eigenlijk gaat het over de erfzonde. Genesis 3 gaat over een zondige daad van mensen. Genesis 4 gaat over de macht van de zonde, die als gevolg van de zondige daad van Adam bezit had genomen van de mensen. En de uitwerking die zonde als macht heeft op de mensen. Dat is een verschil. Genesis 3 is de zonde van Adam en Eva een keus. Het is een zondige daad. Het is een eigen verantwoordelijkheid. in Genesis 4 zie je eigenlijk dat de zonde doorwerkt van Adam en Eva in de levens van Kain en Abel. Aan de ene kant zonder dat ze daar wat mee konden doen. Die zonde is doorgegeven via Adam. Maar tegelijkertijd ook met hun eigen verantwoordelijkheid om die zonde ruimte te geven of niet. Dat staat ook in vers 7. Als u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur. Kain krijgt de waarschuwing van God. Pas op, Kain. Er is een macht in je leven, de macht van de zonde. Die is die rebellie, dat beginsel van rebellie in alle mensen. En dat maakt, als je er niet op let, dat die je overhaalt om verkeerde dingen te doen. Om de zonde, de daad, de zondige daad van Adam te kopiëren. Richting die medemens, richting God. Maar dat is de erfzonde. In de reformatorische theologie wordt het niet altijd heel goed onderscheiden. Er wordt soms gezegd de erfzonde bestaat. Maar dan wordt gezegd als het ware van wat is de erfzonde? De erfzonde is dat eigenlijk iedere mens in Adam God vaarwel gezegd heeft. En van die verboden vrucht gegeten heeft. Misschien zoals in preek gehoord.
Ja.
Van de erfzonde is dat wij eigenlijk allemaal in die hof aanwezig waren. Ja. En daar hebben wij van die boom gegeten.
Dat staat ook in de formulieren.
Ja, dat staat ook in veel plaatsen. Maar dat staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat dat Adam en Eva gezondigd hebben. Maar door die zonde is er wat veranderd in de mensen. En dat heeft zijn uitwerking gevonden in de levens van alle mensen. Dat is de erfzonde. Door de ene mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, zegt Romeinen 5. Dat is de uitwerking van Genesis 3, is Genesis 4.
Maar je hebt het nog wel over de erfzonde.
De erfzonde, dat is dat wat je meekrijgt van je ouders, omdat je mens bent. Het beginsel van zonde in je leven. Die zonde, dat is een soort, hoe moet je het zeggen, dat is een soort rotheid in je leven. Daar kan je op zich niks aan doen. Maar je bent, die openbaart zich op een moment. Maar op het moment dat je, als het ware, de rotte appels gaat leven in je gaat geven in je leven, de rotte vruchten, dat zijn zondige daden. En dan wordt zichtbaar dat er van binnen iets rots in je leven zit.
Ja.
En daar ben je wel verantwoordelijk voor zondige daden.
Maar hoe dan ook al ben je kind van God, heb je altijd nog te maken met die erfzonde, toch? Want jij hebt het over rebellie.
Ja.
En dan zeg je van, maar iedereen, ook al ben je nog bekeerd, heb je toch nog last van de erfzonde?
Ik zou zeggen nee. Maar daar komen we zo meteen misschien nog even op.
Okay.
Nu gaat het even om het principe dat elk mens van nature op zijn vader lijkt. En ook die zondige natuur, als het ware, van die vader heeft geërfd. Zo begint Genesis 5 trouwens ook. Er staat in 5 vers 1, vorige keer ook een keer gezegd. God maakte Adam naar de gelijkenis van God. En dan staat er in vers 3. Adam die verwekte een zoon naar zijn gelijkenis. Dus het beeld van God, de gelijkenis van God, die zondeloze, die heiligheid, die was verloren geraakt. En vanaf Adam zie je in al zijn kinderen, dat zie je in Kain, dat zie je in Seth. Daar zie je als het ware een kopie van die zondige geaardheid terug. En het effect van die zondige geaardheid, dat vind je in Genesis 4. Dus dat is één groot thema van Genesis 4. Het effect van de zondeval is veel dieper dan alleen maar dat Adam uit die hof gezet is. Om zijnentwil is de aardbodem vervloekt en ligt er ook een vloek over de hele schepping. En die vloek openbaart zich in de levens heel dicht van zijn gezin, van zijn kinderen. Nog een tweede belangrijke lijn die je in Genesis 4 vindt, is dat je eigenlijk Genesis 4 al meteen een plaatje ziet van hoe God de mensen ziet. God ziet eigenlijk twee soorten mensen. Heel simpel gezegd. God ziet Kains en God ziet Abels. Wie snapt dat? God ziet Kains en God ziet Abels.
Die het hart naar hem uitgaat en die het hart niet naar hem uitgaat.
Juist. Een tweedeling in de mensheid. Waar is Abel een deel van?
Van Jezus.
Ja. In welk opzicht?
In rechtvaardigheid. Goed
onverwacht. Ja.
Omdat God zijn hoofd van
Adam. Gaan we naar het Nieuwe Testament. Het wordt even tijd om wat lijntjes te trekken. Allereerst Hebreeën 12. Hmm.
Hebreeën 12, vers 24. Dan wordt het oude verbond en het nieuwe verbond worden met elkaar vergeleken. En er worden zeven verschillen genoemd. En dan in vers 24. Daar wordt het bloed van het oude verbond en het bloed van het nieuwe verbond worden met elkaar vergeleken. En het bloed van het nieuwe verbond wordt genoemd het bloed van de besprenkeling. Namelijk die op in het heiligdom op de ark in de eerdere hoofdstukken verzoening heeft gebracht voor alle mensen. En dan staat erachter in vers 24 dat beter spreekt dan Abel. Dus het bloed van Jezus wordt vergeleken met het bloed van Abel. Abel is een bepaald beeld van de Heer Jezus Christus. Je vindt een heleboel parallellen. Abel was een herder, de Heer Jezus is een herder. Ik kan allemaal van die parallellen noemen. Maar als je naar vers 10 gaat in Genesis 4, dan staat daar: hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. God ziet dat bloed van Abel gevloeid is, hij is doodgeslagen door Kain. God zegt tegen Kain: dat bloed van Abel roept tot mij. Als het ware om wraak. Hebreeën 12 zegt: er is nog een bloed gevloeid. En het roept ook van de aardbodem. Sterker, het roept zelfs harder dan het bloed van Abel. Dat is het bloed wat op het verzoendeksel gesprenkeld is. Wat beter spreekt of beter roept dan het bloed van Abel. Namelijk om vergeving. Abel is een beeld van Jezus. Kain is een beeld van
Satan.
Ja, en van de ongelovigen die in zijn voetsporen lopen. Dat kan ik ook bewijzen. Gaan we naar 1 Johannes 3. En Johannes 3 vers 9. Dat is een hele mooie tekst. Even in het kader van de erfzonde, of daar last van hebben of niet. Nou, staat hier duidelijk dat we er geen last meer van hebben. En Johannes 3 vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Punt. Omdat diens zaad in hem blijft en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Dus hier zegt Johannes, er is een tweedeling in de wereld. Kinderen van God, kinderen van de duivel. En Johannes 3, vers 9 en 11. De kinderen van God aan de ene kant, kinderen van de duivel aan de andere kant. De kinderen van God zondigen niet. Staat er verder in vers 10. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God. En wie zijn broeder niet lief heeft. En dan in vers 12. Niet zoals Kain uit de boze was. We hebben dus de kinderen uit God geboren en de kinderen uit de boze. Een voorbeeld van iemand die uit de boze is het Kain. Hij was uit de boze. Hij sloeg zijn broer dood, vers 12. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig. Dus je ziet in feite Kain hier als een voorbeeld van iemand die in de lijn staat van de Satan, van de boze. Dus de opdeling. De opdeling van de wereld in twee geslachten, het geslacht van kinderen van God en het geslacht van de kinderen van de Satan, dat begint eigenlijk op pagina, wat is het? Pagina 12 van de Bijbel. Hier vind je het. Hier vind je het dat de mensen in twee groepen uiteenvallen. Groepen die goed zijn en groepen die slecht zijn. Kinderen van God, dank je, en kinderen van de boze. Maar hoe kan het nou dat Abel, als het ware een kind van God is, uit het goede hout gesneden, en Kain een kind van de boze, terwijl ze allebei uit Adam geboren zijn?
Dat moet een groot mysterie zijn. Een goddelijk mysterie.
Ja, dat is heel makkelijk, om alles mee weg te klaren.
Ja, maar dat is wel zo, vind ik.
Ja, maar goed, dan wordt het God dat die mysterie vandaag onthuld.
Niet door mij.
Ja, dat is dus de keuze van ieder mens, de vrije wil.
Wat is er nou het verschil tussen Kain en Abel? De een goed was en de ander slecht. De een kind van God, de ander kind van de boze.
De een de liefde. De liefde naar, echte liefde naar God en zichzelf wegcijferen. En de andere zichzelf belangrijker vinden.
Op God gericht, op zichzelf gericht.
Nee, dat is een gevolg, denk ik, van de, van de strijd die er altijd in de hemelse gewesten is geweest. En dat is dan toch, dat ik noemde het mysterie, uit de voortijd nog. Want de Heer die heeft alles goed geschapen. Alles is naar zijn evenbeeld en goed geschapen. Hij heeft het er goed overgedragen. En toen kwam de boze erin en die gooide haar broed in het eten. En ik denk dat ik kan het ook niet verklaren, ik zou het niet weten.
Goed, het mysterie laten we nog even dan. Dan gaan we vanavond, de loop van de avond, wat dat allemaal oploopt. Dus als het nou commercieel was, dan zou het eerst een reclame zijn.
Ja, ik wil zeggen.
Dan een reclameblok.
Ik wil
het
zeggen, reclame.
Goed. Nou, we komen zo meteen. Laten we beginnen met de bespreking van het gedeelte. Dan komen we vanzelf op deze intrigerende vraag terecht. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kaïn. Dat wil waarschijnlijk niet zeggen, zo van dat het hier staat, van dat Adam en Eva nog geen gemeenschap gehad hadden, in het Hof van Eden. Maar dat wil zeggen van hier wordt Kaïn verwekt. En dan zegt Eva, ik heb met de hulp van de Heere een man verkregen. Het klinkt bijna een beetje overmoedig, zoals het hier staat. Van ik heb weliswaar met de hulp van God, maar een man op de wereld gezet. En er zijn ook wel uitleggers die zeggen van nou, die Eva die dacht van de belofte, de moederbelofte, vijandschap tussen haar en de slang, haar zaad en het zaad van de slang. Misschien dacht Eva wel van kijk, een kind ter wereld, dit is het zaad wat alles zo goed zal maken. Nou, dan moest Eva nog veel leren, want het was nog niet zover dat de Heer Jezus geboren zou worden. En dan baart ze nog een tweede kind, vers 2, en zijn broeder Abel. En dan het verschil. Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Is dat goed van Abel dat hij herder werd? Of slecht van Kaïn dat hij landbouwer werd?
Nee.
Ja, beide belangrijk voor de economie.
Ja, beide belangrijk. Ja, inderdaad. En is op zich niks verkeerd mee. Hoewel het interessant is dat heel veel mensen in de Bijbel met wie God... die God tot grote leiders maakt van het volk, waren herders. Noem eens een paar voorbeelden.
Mozes.
Mozes.
David. Ja.
Nou ja, Jacob en al die aartsvaders waren herders. Er zijn er veel meer. Ja. Maar in feite, het lijkt wel alsof de Heer Jezus noemt zich een paar keer herder. De goede herder, de overste herder en de grote herder. Drie benamingen voor de Heer Jezus. Dus herderschap is wel een beeld wat heel bijzonder, als het ware, ook met... Met godvruchtige mensen verbonden wordt, maar het beroep op zich is niet verkeerd. De Heer Jezus vertelt ook een gelijkenis over de zaaier. Dus in die zin, en Paulus zegt in 1 Korinthe 4, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, sorry, 1 Korinthe 3 is dat. Apollos heeft begoten, Apollos heeft gezaaid, ik heb begoten, en God heeft de groei gegeven. Dus er is ook een ook die beelden worden verder gebruikt. Er staat in vers 3. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten van de aarde aan de Heere een offer. En ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Nou, even met einde beginnen. Wat betekent dat? Dat de Heere acht sloeg op Abel en zijn offer? Wat moet je daarbij voorstellen?
Hij zag er een beantwoording in. Hij heeft dat geschapen en vanuit de aarde werd daar een antwoord op gegeven, een positief antwoord.
En wat voor antwoord?
Van overgave, van gehoorzaamheid.
En de vraag is het volgende: er staat de Heere sloeg acht op Abel, maar op Kaïn en zijn offer sloeg er geen acht. Kaïn en Abel merken dat God het offer van Abel wel accepteert. En het offer van Kaïn niet. Maar hoe kunnen Kaïn en Abel dat dan gemerkt hebben?
Die tekening die zegt dan... De rook die verdwijnt zo'n beetje. En de andere rook die gaat omhoog. En zo.
Maar dat staat niet dan, in de Bijbel.
Dat is niet in de Bijbel.
Dat
is
inderdaad wel. Sorry, maar wel.
Ja. Ja, nee, maar dat wordt dan een beetje inzichtelijk gemaakt. Hè, ja. In de tekeningen. Ja.
En hoe hebben ze dat dan gemerkt?
Hoe is het gemerkt? Nou, er zijn twee verklaringen. Of twee dingen zouden kunnen. Het ene is dat God gewoon gezegd heeft, omdat God nog heel direct praat, Twee keer spreekt God met Kain in dit hoofdstuk. Hij spreekt 0 keer met Abel, maar 2 keer met Kain. Dus het kan best zijn dat hij ook nog iets gezegd heeft. Het zou ook kunnen zijn dat heel een aantal andere keren als God een offer aanneemt in de Bijbel, komt de vuur uit de hemel. Denk aan Elia, denk aan Mozes, verschillende plaatsen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat God die twee offers ziet en God met het vuur laat zien dat hij het offer van Abel accepteert en het offer van Kain een beetje blijft liggen. Dat zou ook kunnen. Nou, helemaal zeker weet ik het niet. Nee. Dat staat er niet bij. Maar de rook is de menselijke tekening. Dat vind je helemaal nergens in de Bijbel. Dat de richting van de rook is meer waarzeggerij dan...
Ja, maar het is wel een goed om te proberen om de mensen het duidelijk te maken. Vooral voor kinderen en zo. Dat je dat op die manier ziet. En dan kunnen ze het begrijpen.
Wat? Met de rook?
Ja.
Ja, een bliksem.
Het is niet een verkeerd beeld in ieder geval.
Nee. Nou ja, oké. Het zou mijn voorkeur niet zijn, maar het is niet perfect, niet fout of zo. Nou, ja. Maar goed, oké. Nou, een paar vragen. Waarom bracht Abel, sorry, Kain een offer?
Dat zo hoorde ik.
Wat hoorde?
Nou ja, van vader of zo. Je hebt ook, nou ja, als je kijkt naar de kerk, dan gaan mensen, omdat ze echt willen leren van God, of vanuit het hart, naar de kerk, met mensen die gaan uit gewoonte naar de kerk. Of dingen doen. En ik heb vermoeden dat bij Abel dat echt zijn hart ermee zat. En bij Kain uit een stuk gewoonte, omdat dat altijd zo hoorde.
Maar dat waren de eerste mensen.
Maar de eerste mensen, dus was geen gemoonte. Want misschien wat de eerste offer had gebracht. Had.
Ja.
Dus nou, dan kan je moeilijk over gemoonte gaan.
Ik geloof dat Adam en Eva ook wel gingen offeren.
Waar staat dat?
Dat neem ik aan.
Ja, maar zij waren
er aannemen van hoor.
Zij waren natuurlijk een heel dichte relatie met de Heere God. Ja. Hè? Ze hebben een hele sterke relatie. En ik denk dat dat opborrelt uit een dankbaar hart. Dat je zoveel van de Heer krijgt. En, want ze hadden eigenlijk alles, de hele wereld. Hè? En ook die schapen en zo. Dat was een enorm bezit. En ik denk dat ze daaruit, uit die dankbaarheid. Nou, de Heer, we kunnen niet geven, dan doen we het op deze manier. En die geven, dat wil zeggen in contanten, hè, of in materieel. En dat noemen we het op deze manier. En het kan zijn dat dat ook gezegd is. Ja. Dat de Heer het gezegd heeft, dat ze dat moeten doen.
Ja. Even aannemen dat dit het eerste offer is wat gebracht wordt. Want er wordt geen melding gemaakt van eerdere offers. Een formulering na verloop van tijd bracht dus een offer. Dat geeft ja, in ieder geval aan dat er een actie is van Kain en Abel. Maar niet dat ze al jarenlang offers brachten en vervolgens een normaal doen.
Ja, er was geen traditie.
Pas op, aan je beetje verzoeken. Aan je.
Waar?
Ja, mijn dingetje. Dat is voor dan. Nou, lees eens vers 3 en 4 nog een keer. Wat voor verschillen kun je noteren over het offer van Kain en Abel?
Het ligt voor de hand, maar landbouwer, vruchten der aarde. Maar goed.
Ja.
Daar zie je dus al wat in. Maar goed.
Wat zie je erin?
Nou, dat wordt vaak vergeleken met vruchten van de aarde, bodem, de schuif. Dat wordt ook eerder nog een keer gezegd worden. Hij weet het net zo. Mm-hmm. Ja, ik denk dat je dat net nog zegt van.
Als je. Nou,
in 7 staat wel wat.
Wat staat in 7?
Nou, is er niet indien gij wel doet, verhoging. En zo gij niet wel doet, de zon ligt aan de deur.
Ja, maar goed.
Dus dat hij denkt van nou, als ik het doe, dan komt het wel. Dus niet vanuit zin. Als ik het gewoon goed doe, dus meer vanuit verstand.
Maar dat is de waarschuwing van God aan Kain, als hij plannen oppakt om Abel te vermoorden. Dat is dus een stap later weer. Dan lees nou eens goed, hè? Er staat in vers 3, Kain bracht van de vruchten van de aarde, Abel bracht van zijn schapen. Maar er staan twee dingen bij.
Van hun vet.
Van hun vet staat erbij.
Ja.
En er staat bij eerstelingen.
Ja.
Dus daar is nog een verschil. Kain die bracht het beste wat hij had. Kain bracht ook wat, maar er staat niet bij dat hij het beste bracht. Maar los even of dat nou relevant is of niet. Wat zou de betekenis van deze offers zijn volgens de Bijbel die Kain en Abel hadden? Welke Bijbel hadden Kain en Abel?
Het moet eerbied voor de Heere God zijn.
Nee, even een vraag. Welke Bijbel hadden Kain en Abel?
Geen enkele.
Nee, oké, maar wat hadden zij van de Bijbel al? Wat was al bekend?
Nou, dat was overlevering van vader.
En wat was die overlevering?
Nou, dat was het verhaal van de schepping, van hoe alles tot stand is gekomen. En de hof, hè, dat ze ons ook verteld hebben. Mm-hmm. En dus dat is dus een mondelinge overlevering.
Ja, er zijn twee dingen in de Bijbel volgens Kain en Abel die relevant zijn om het mysterie van jou op te lossen.
Ja, fijn zo.
Wat zeg je nou?
Ik zeg, er zijn twee dingen in de Bijbel van Kain en Abel die relevant zijn om het mysterie op te lossen.
Ja. Oké, ik ben benieuwd.
Wat staat er over de vruchten van het land in de Bijbel van Kain en Abel?
Stofzuiger weet ik niet.
En die Bijbel bestaat uit drie hoofdstukken. Genesis 1, Genesis 2 en Genesis 3. Meer was dat niet.
Nee, dat was dus wat ze meegemaakt hebben.
Gevloekt is de akker.
Genesis 3 vers 17. Om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Als er een vloek ligt van God op deze aarde, hoe kun je dan dat wat de aardbodem voortbrengt, als het ware die doornen en distelen, en dat wat het product is van die vloek, als een offer aan God aanbieden? Dat is de eerste vraag. Ja. Tweede vraag. Wat zegt de Bijbel van Kain en Abel over die schapen?
God maakt dierenvellen, kleren van dierenvellen tot dieren.
Vers 21 van Genesis 3.
God heeft
toen Adam en Eva uit de hof werden gezet, bekleedde God hen met dierenvellen.
Ja.
Maar voordat je dierenvellen hebt, moet eerst een dier geslacht worden. Dus eigenlijk wat God leerde aan Adam voordat hij uit de hof gezet werd, was van Adam: je kunt in je naaktheid niet voor mij verschijnen. Je bent zondig, je bent naakt. Je kunt niet met vijgenbladeren, de producten van het land, jezelf bedekken voor mij, want Adam en Eva hadden zich bekleed tussen met die bladeren. En God zei: waar ben je? En ze vonden: we staan naakt voor u. Dus die vruchten van de aarde, die geven geen bedekking voor God, om voor God te kunnen verschijnen. God pakte een dier, nam de huiden van die dieren en bedekte Adam en Eva, bekleedde Adam en Eva daarmee. De les is: met dierenhuiden kun je wel bedekt worden. Waarom? Omdat er een onschuldig dier
bloed heeft gevloeid.
Bloed moest laten vloeien.
Ja, ja.
Om een bedekking te vormen.
Ja.
Voor Adam en Eva. Dat was het evangelie volgens Adam. Vervolgens komen Kain en Abel. Die verschijnen met een offer bij God. Kain die kopieert, mag ik het zo zeggen, Adam en Eva. Het zijn allemaal geen vijgenbladeren, maar het zijn wel producten van het land. Abel, die heeft de les van God ter harte genomen. En die pakt een bokje. Hij doodt het. En brengt het aan God.
Ja, hij gaat in de lijn van de Heere God. Die de Heere God heeft aangegeven. Gaat hij er door.
En waarom doet hij dat?
Omdat God een voorbeeld is.
Ja, maar waarom doet Abel dat?
Misschien.
Hebreeën 11.
Wat zeg je?
Hebreeën 11, vers 4.
Door het geloof.
Door het geloof.
Ja.
Offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kain. Daar staat het gewoon.
Ja.
Kain bracht geen slachtoffer. Maar door het geloof bracht Abel wel een bloedig offer. Waardoor hij getuigenis verkreeg en heeft dat hij rechtvaardig was. Daar God over zijn gaven een getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Met andere woorden, Abel had geloof. Vanuit dat geloof, Hebreeën 11 vers 4, bracht hij aan God een bloedig offer. Hij wist: ik kan nooit zelf voor God verschijnen. Ik kan alleen verschijnen als een onschuldig iemand in mijn plaats sterft. Dat dier. En hij bracht dat onschuldige dier op het altaar. En dat deed hij door het geloof. Had iemand hem verteld? Misschien had Adam het verteld van het offer vroeger bij de hof. Maar Abel die brengt dat bij zichzelf. Die zegt: die gaat erover nadenken. Die denkt dan, als ik God dan iets wil brengen, wat is passend voor God? Ik als mens, die onder de vloek leef, kan God niets uit mijzelf brengen wat mij aangenaam maakt voor hem. En dan brengt hij een dier, een lam, en dat slacht hij. Dat is geloof.
Ja. Maar is een dier, want ik zit nu te denken, hè? Want een dier is onschuldig. Dat betekent dat het dier, de hele aarde is vervloekt en onder zonde. Is een dier dan zonder zonde?
Nee. Nou ja, zonde, in die zin.
We hebben twee poezen dat ik denk van, nou, die zijn behoorlijk eigenwijs en ja, doen maar, verkeerde dingen. Dus,
kijk, laten we zo zeggen, de macht van de zonde openbaart zich.
Worden tegenover God.
Nee, dat niet. Maar de macht van de zonde openbaart zich in de hele schepping. Okay. Dood trekt de hele schepping door.
Ja. Ja.
Ik wil niet zeggen dat een dier bewust kan zondigen. Maar het feit dat een leeuw zijn prooi opeet, is een gevolg van de zondeval.
Ja.
Op de nieuwe aarde zullen de leeuw en de lam bij elkaar zijn. Zoals het ware die vloek zijn weggenomen.
Maar waarom is dan een lam onschuldig?
Nou, een lam is niet onschuldig. In die zin dat een lam, het offer van een lam, verzoening teweeg brengt.
Ja,
dat
is waar, ja.
Hebreeën 10 vers 4 zegt ja. Van, al die dieren die geofferd zijn, ze kunnen geen zonde wegnemen. Maar het punt is dat dat onschuldige dier vooruit wijst naar het offer wat wel zonde wegneemt.
Ja.
En
dat is
het principe dat er bloed moet vloeien. Voor
het principe dat er bloed moet vloeien. Ja. Voor afschaduwing van het bloed van Jezus Christus wat zal gaan vloeien. Daarom is er vergeving bij bloedige offers. Niet omdat het lam iets te bieden heeft, maar omdat het vooruit wijst naar het offer waarvan het bloed beter spreekt dan het bloed van Abel en het bloed van die offerdieren.
Ja.
Je hebt heel wat te vertellen. Normaal kan ik heel rustig schrijven, maar ik kan je gewoon niet bijhouden wat wil je te vertellen.
Okay.
Het is weer een positief hoor. Of nieuwe dingen.
Hoe zit het in jouw mysterie? Begint al iets, een tipje van de sluier opgelost te worden?
Ja, ja.
Oké. Goed. Nou, dus dat is een ja, er wordt heel wat afgefantaseerd over die offers van Kaïn en Abel.
Ja.
Van, ja, de een bedoelde het goed en de ander bedoelde het slecht. En de een maakte er een potje van en de ander niet. Dat kan allemaal zo zijn. Maar het enige bijbelse verschil waarom het ene offer voor God acceptabel was, het andere niet, is volgens mij die combinatie wat in Genesis 3 staat, hoe God zelf het voorbeeld gegeven heeft, in combinatie met Hebreeën 11. Waar staat het door het geloof dat Abel iets zag wat Kaïn niet zag. En vervolgens typificeren Abel en Kaïn de twee lijnen in de mensheid. Kaïn is de lijn van de mens die denkt van, nou, als ik ooit voor God sta, dan zal ik God wel vertellen hoe de vork in de steel zit. Dat zijn de vijgenbladen van Adam en Eva. Dat zijn de vruchten van Kaïn. En dat is allemaal helemaal niks. Daar kun je nooit, die eigen gerechtigheid kun je nooit mee voor God verschijnen. En dan is het de lijn van Abel. Dat zijn de mensen die weten, we kunnen zo niet voor God verschijnen. We hebben iemand nodig die ons als het ware verzoent met God. En die de hand leggen op het offer van de Heer Jezus. Dat is de andere lijn. Dat zijn de twee mensenlijnen in de Bijbel. De eerste mens en de tweede mens. 1 Korinthe 15. De eerste mens is Adam en alle kopieën van Adam, de mensen in de zonde. De tweede mens, Jezus, en alle kopieën van Jezus. Christus, christenen, navolgers van Christus. Kinderen van God, versus kinderen van de duivel. Ja?
Ja.
Die kant op links en dan rechts.
Goed. Vers 5. Nou, Kaïn die merkt dus dat het offer van Abel wordt aangenomen en zijn offer niet. En dan treedt er een hele menselijke reactie in. Die menselijke reactie is dat hij
boos wordt.
Toen werd Kaïn niet zomaar toornig, maar zeer toornig. En zijn gelaat betrok. Als iemand erg boos is, dan zie je dat aan over. De stoom komt als het ware uit zijn hoofd. Je kunt je afvragen, waarom werd hij zo toornig? Alleen maar omdat God het offer van Abel wel aannam en zijn offer niet. En ze geven allebei wat weg. en de ene cadeautje wordt aangenomen, de andere cadeautje niet. Dan kan je nog zeggen, oké, ze niet wil hebben, dan niet. Maar waarom die boosheid? Dus blijkbaar zat er iets behoorlijk niet goed bij Kain. Dat je zo boos wordt over zoiets. Want Abel had helemaal geen onrecht naar hem gedaan. Abel had iets aan God gedaan en God accepteerde het. Maar Abel had niet gezegd van lekker peur, Kain. Tenminste, staat er niet bij. Van jij lekker niet en ik lekker wel. Ze hebben geen aanleiding om dat te veronderstellen. Maar Kain was uit de boze. Blijkt uit zijn werk, is er 1 Johannes 3. En het mooie is dan dat God Kain gaat waarschuwen. God spreekt niet tot Abel, staat er niet. God spreekt 2 keer tot Kain. En dan zegt de Heere tot Kain: waarom ben je toornig en waarom is je gelaat betrokken? Nou, dat is een tekst die moet ik onthouden. Als ik boos ben, dan citeer ik Genesis 4 of 6.
Nou, dan zal ik hem ook citeren. Als jij weer eens een keertje boos
bent. Ja, dat is heel goed. Ja.
Maar net alsof jij mij boos bent.
Dat zeg ik helemaal niet.
Nou, zo doe je wel een beetje.
Nee joh, dat zeg ik zal maar eens citeren.
Oh ja. Zit hier
vanavond nog? Vanavond maar even naar afloop.
Ja. Die houdt niet van zijn vrouw. Dat is duidelijk.
Dan staat ook achter de mogelijkheid niet op hebben in geen goed handel. Dus, God die verwijt, een mild verwijt, is een soort advies aan Kain van de Heere God. Van Kain, joh, als je nou oprecht bent, is er niks aan de hand. Maar als je niet goed handelt, pas op Kain, want de zonde ligt als een belager aan de deur. Dan heb je dus het beginsel van die zonde in de schepping. De zonde, de macht van de zonde die bezit had genomen van de mensen, van Adam en Eva, bij de zondeval, die doorwerkt in Adam, in Abel en Kain als ze geboren worden. En vervolgens is er een gelegenheid, er komt een begeerte, de zonde wordt begeerd, wordt bevrucht, zegt Jacobus, en dan baart ze zonde voort. En dit is het moment vlak voordat die zonde voortkomt, die zonde gedaan, dan waarschuwt God Kain en die zegt van Kain, pas op, let goed op wat je doet. En heers over die zonde. De begeerte gaat naar je uit, maar je moet over die zonde heersen. Nou, Kain, die slaat daar geen acht op. Die zegt vrolijk tegen zijn broeder Abel: laat het veld ingaan. En toen ze het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Dus wat je hier ziet, is eigenlijk de les van, wat is het, Romeinen 5. Vers 12, snel kijken. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is, dat is Adam. Door Adam is niet alleen een zondige daad gebeurd, maar is de macht van de zonde in de wereld gekomen. En er staat erachter, en door de zonde de dood. De macht van de dood heeft met de macht van de zonde zijn intrede gedaan in de wereld. Hier zie je het. De zonde is doorgedrongen in het leven van Kain. Er komt een zondige daad uit voort en de dood treedt in. Abel wordt gedood. Dus je ziet eigenlijk, Genesis 1, God maakte alles goed. En Genesis 4, het einde van het eerste stuk, dan treedt de dood in, de zonde van de ene mens tegen de andere mens, Kain tegen Abel. En de dood treedt in en daarmee is het plaatje compleet. Het goede van de schepping is volledig verloren geraakt. Dan komt God weer naar Kain en die zegt: Kain, waar is je broeder Abel? Dat is een mooie vraag, hè?
Ja, ik kan ook eerlijk antwoorden, hè? Dat doet hij dus niet.
En dan zegt hij: ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Dan zie je ook al meteen weer hetzelfde als wat je bij Adam en Eva vindt. Ja. Van als God mensen ter verantwoording roept, ze gaan onschuld opschrijven. Adam zegt, je moet bij Eva zijn. Ik weet van niks. Eva zegt, ja, ik zou het niet weten, ik moet bij de slang zijn. En ze schuift een beetje door. En hier ook. Hier is het Kain die zegt, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Niet bij mij zijn hoor. Ik weet het niet, daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Maar hij wist het wel. Hij wist het heel goed. En dan zegt God, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Die tekst die we al geciteerd hebben in Hebreeën 12. Het bloed van Abel blijft roepen. Dus eigenlijk zegt God tegen Kain, van Kain, je kunt zeggen wat je wil, dat je niks weet.
maar ik heb een roepstem gehoord van het bloed van je broeder. Je broer kan niet meer praten, maar het bloed is gevloeid en het bloed, dat herken ik. Dat zie ik. De ziel van de mens is in het bloed, zegt Leviticus 17. God herkent als het ware het bloed wat gevloeid is. Hij ziet Abel is gedood en hij roept Kain vervolgens ter verantwoording. En dan spreekt God de vloek uit. Niet alleen over de aardbodem, Genesis 3, maar ook de vloek over Kain. En eigenlijk over zijn familie. Vervloekt zijt gij, ver van de aard, van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij zijn op de aarde. Dus hier komt Kain onder de vloek te liggen. En wat je eigenlijk ziet, is dat de natuurlijke mens, de mensen die in de sporen van Kain wandelen, de ongelovigen, eigenlijk hetzelfde zijn. Het zijn zwervers op de aarde, ze hebben geen thuis, ze vluchten eigenlijk weg van God, maar er is geen plaats waar ze naartoe kunnen vluchten. Want God is overal. Vers 13, Kain zegt, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen, zie gij verdrijft mij heden uit het land, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft zal mij doden. Wie dan?
Nou, kijk, er waren natuurlijk al veel meer mensen op de aarde, hè, inmiddels. En er wordt over een aantal gesproken, maar er zijn meerdere. En in de toekomst. Want ze worden zeer oud, dus zij moeten zich heel lang verbergen.
Er staat in Genesis 5 vers 4 dat Adam die verwekte Seth en hij verwekte zonen en dochteren.
Ja.
Dus het was wel aangenomen van Adam en Eva, die hadden veel meer kinderen gekregen. Als je 800 jaar wordt, ik weet niet hoe lang je vruchtbaar bent, maar kan je in principe elk jaar één kind krijgen. Dat neem je even aan. Maar er kunnen heel veel kinderen.
Ja, elk jaar hoor.
Oké, okay, 2 jaar. Maar in ieder geval.
Ja, 2 dingen erbij.
Maar ja, als je 800 jaar leeft, dan kan je heel lang kinderen krijgen.
Zal er
nog
een
keer. Geen zinsmel.
Nou. Er zullen die 40 jaar vruchtbaar zijn, denk ik, de vrouwen toe.
Daar staat er helemaal niet bij wat het is.
Nee, veel langer.
Maar je kunt... Ook, ja. Ja, nee, sowieso. Want heel vaak krijg je pas 130 jaar geleden een kind, 160 jaar of wat dan ook. Dus als je niet meer vruchtbaar bent, is dat lastig.
Ja.
Maar ik denk dat er ook achter dat die mededeling van zonen en dochteren, dat er staat geen getal bij. Hè? Dus het kan van alles zijn. Hè? Ja. Dat zijn er veel.
Dat is heel veel, ja.
Zijn erg.
En het was ook de opdracht.
Zonen van God die met mensen trouwen.
Dat is Genesis 6 pas. Dan komen we volgende keer. Ja. Maar in ieder geval, het was de opdracht ook van Adam en Eva om de aarde te bevolken. Dus op zich, het was ook een opdracht dat mensen zich zouden uitbreiden. Dus op zich, Kain heeft misschien wel meer broers en zussen. En hij wordt een beetje bang dat er een soort bloedwraak zal plaatsvinden. Terecht natuurlijk. Dus vervolgens zegt hij van, ik moet vluchten. En dan geeft God Kain een teken, vers 15. Geen sinds ieder die Kain doodt zal zevenvoudig boeten. Dus God zegt als het ware, je blijft met je vingers van Kain af. Ook al is hij een moordenaar, iedereen blijft met zijn vingers van hem af. Want als de ene mens de ander doodt, het gaat maar door. Ieder speelt eigen rechter en de dood die gaat de overhand geven. Dus God stelt pijl en perk ook aan het uitoefenen van wraak. Later niet, dus de mens zegt God, aan mij is de wraak.
Dus is dit ook een argument tegen de doodstraf?
Dit is een argument tegen de doodstraf. Maar wat je ziet is dat op een bepaald moment wordt een overheid ingesteld. Een gezag van God. Plaatsen van het gezag van God. En je zou kunnen beargumenteren dat die overheid dus wel bevoegdheid had om te dood te brengen. Bijvoorbeeld in Leviticus worden er bepaalde zonden. En daar moet dan doodstraf over worden uitgesproken. Dus de steniging bijvoorbeeld. De overheid, Romeinen 13, die draagt het zwaard niet te vergeefs. Als plaatsvervanger van God. Dus als er iemand al gerechtigd zou zijn om de doodstraf uit te spreken en te voltrekken, is dat niet het individu, maar is dat het gezag. In de danmalige vorm. Die dat dan ook heeft. Nou, zevenvoudig boete, even onthouden, komen we nog terug. En de Heere stelde een teken aan Kain dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. Nou, wat voor teken dat is, wordt heel vaak in het Nieuwe Testament worden de tekens gegeven in Openbaring. Het teken van het beest, dat je bij het beest hoort. En ook het teken van het lam, dat je bij het lam hoort, de naam van God. Nou, het zal wel zoiets geweest zijn, helemaal weet je het niet, maar zoiets zou kunnen. En dan staat er: toen ging Kain weg van het aangezicht des Heren en ging wonen in het land Not ten oosten van Eden. Heel veel mensen, of een aantal uitleggers, denkt bij deze verse dat Adam en Eva dus nog vlak voor de ingang van het Hof van Eden woonden. Dat het toch nog de dichtst mogelijke plek was bij waar God woonde. En als er staat: Kain ging weg van het aangezicht des Heren, draaide hij zich als het ware zijn rug om naar het paradijs wat er toen nog bestond, met die engel ervoor waar je niet doorheen kon, en zei je allemaal vaarwel. En ging wonen in het land Not ten oosten van Eden. Not betekent ook vlucht of verbanning. En ten oosten van Eden is ook heel symbolisch. Het woord oosten in de Bijbel kom je heel vaak tegen. De weg naar het oosten toe is de weg van God af. Van het oosten uit is de weg naar God toe. De ingang van de tabernakel was aan de oostzijde. Dus als je van het oosten terugkomt, aan die kant staat de deur als het ware open voor de mensen om te naderen tot God. De Heer Jezus komt als een bliksem van het oosten naar het westen. Dus heel vaak positieve richtingen zijn van het oosten naar het westen. Negatieve richtingen in de Bijbel van het westen naar het oosten. Kom je heel vaak tegen. Nou, en dan heb je de lijn van Kain, vers 17. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger. Wie is zijn vrouw? Ja, zelf waarschijnlijk, misschien een zus dan, hè. En ze werd zwanger en baarde Henoch. En daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. Dus wat je ziet, is dat Kain is een zwerver, een vluchteling op deze aarde. Wat doe je dan als je God vaarwel gezegd hebt? Dan ga je het leven veraangenamen. Dan ga je een stad stichten. En ga je proberen om er het beste van te maken. Je ziet later bij Abraham dat hij in de stad woont, Ur. Dat is een metropool in die tijd. En hij gaat die stad uit om opnieuw een tentbewoner te worden. Om het contact met God te zoeken. Omdat je in de stad, in de drukte, als het ware, dat is zo geciviliseerd. En mensen maken het leven aangenaam. Zodat je God niet meer nodig hebt.
Ben je daarom
in daarop gaan wonen? Ja, daarom in daarop gaan wonen. Dat is veel te schat. Veel te schat.
Dus we gaan wel naar Elsten getrokken.
Naar Noorden?
Noorden, ja. Ja.
Vanavond zijn zij voor de Bijbelstudie naar Oosten getrokken. Dus.
Ja.
Dit is mijn thee. Het bakje is al bijna vol. Nou, dan gaan we verder. Dan krijgen we de geslachtsregister van de Kain. Nou, dan wordt Henoch, dan komt Iron, vers 18, dan Meguiael, dan Methusael, dan Lamech. Overigens, dat zijn toch wel namen waarin het woord El voorkomt. En El is betekent God in het Hebreeuws. Mm-hmm. Dus het zijn toch, je klinkt nog steeds iets door van God in deze namen. Methusael betekent man van God bijvoorbeeld. En ja, dus een beetje dat dubbele. Er zijn uitleggers die zeggen, wat je ook bij Kain ziet, en vind ik vandaag de dag ook bij de goddelozen, de niet-rechtvaardigen, de mensen van de wereld, dat er ook wel een soort schijnreligie is. Mensen die maken iets, die bedenken iets, die noemen de religie Kain, zal ze in offer ongetwijfeld een godsdienst genoemd hebben. Ik vereer God, ik breng hem af en toe een offer. Ik ben religieus. Als God ernaar kijkt, zegt hij van dat is niks. Voor mij telt dat niet. Er is geen geloof en er is geen inzicht. Maar heel veel mensen vandaag de dag zijn religieus zonder geloof jegens God. En zonder inzicht of acceptatie van Gods ordening. Ze bedenken zelf een religie. Hoeveel godsdiensten zijn er vandaag de dag niet eigenlijk ingericht naar wat wij mensen aantrekkelijk vinden? Kijk naar de moderne theologie. Wat vind ik acceptabel? Dat geloof ik. Dat vind ik niet acceptabel. Dat geloof ik niet.
Ja, maar dat is van de boze, hè?
Ja, maar
die dat loopt parallel met de godsdienst van de christenen. Dat lijkt erop. En dan denken de mensen nog gauw van, ah, die zegt leuke woorden, dat is wel wat voor mij. En sluiten ze dan aan.
Ja.
En dat is eigenlijk een misleiding.
Maar hoe vaak hoor je niet, laat zo gelukkig iemand, maar we hebben het nog niet aangetrokken bij de kerk. Ja, je moet dat goed voelen. Ik zeg, goed voelen? Ik zeg, dat is de waarheid. Meteen wordt gehoord,
van als je maar goed voelt.
Ja. Mm-hmm.
En dan denk ik van, dat is geen waarheid.
Nee, als je goed in je vel zit, zeggen ze dan ook.
Ja, echt wel.
Terwijl de echte kerk gaat er goed uit je vel zijn. Wat over die dan? Mm. Ja. Goed. Nou, dan zie je dus vervolgens...
Maar het kan toch ook wel zijn dat die nakomelingen van Kaïn zich bekeerd hebben?
Nou, als je deze twee lijnen ziet niet, en daar kom ik zo meteen nog even op terug, maar in ieder geval, die komt weer Lamech, bij vers 19, dan gaat het helemaal mis. Mm-hmm. Lamech nam zich op twee vrouwen. Mm-hmm. Ja, dus het beginsel van Genesis 1, één man en één vrouw, wordt losgelaten. En vervolgens, wat je dan ziet, de een heet Ada en de ander Silla, is dat ze kinderen krijgen. En dat zijn Jabal, Jubal en Tubal Karim. En nog een zus en die heet Naama. Nou, als je goed leest, vind je hierin alles wat de wereld vandaag de dag te bieden heeft.
Ja.
Jabal is de vader geworden van hen die in tenten en bij de kudde wonen. Mag ik zeggen bezit. Wat maakt vandaag de dag, als je God hebt buitengesloten, zoals Kain, wat maakt deze wereld aantrekkelijk? Er zijn vier dingen. 1. Bezit.
Macht. Ja, macht.
In feite ook een soort vorm van bezit. Bezit van mensen of bezit van dingen.
Ja.
Ja. Het mooie is het blad van jou, de medium, de pub, allemaal bezit dingetjes. Heel interessant. Heel veel mensen ontlenen hun geluk aan bezit. Aan een huis, aan een auto. En dan heb je liever een grotere auto. En dan ontdek je als je een grotere auto hebt, dat dat niet bevredigt. Dan moet je nog een grotere. Of nog een groter huis. Dan heb je steentjes voor je ook. Steentjes achter in de tuin, toch? Dus, Oké, dat is het eerste. Het tweede, Jubal is vader van allen die de citer en de fluit bespelen. In bredere zin, muziek, cultuur.
Ja.
Dus alles waarmee wij onze samenleving opleuken. Als God er niet meer is, om met zijn aanwezigheid, om zijn warmte en zijn liefde en zijn hel te laten ervaren, waarmee maak je deze schepping leuk? Nou, we bedenken wat. Cultuur noemen we dat. En we maken het onszelf naar de zin. Het derde, Tubal Cain, is de vader van de smeden die koper en ijzer bewerken. Mag ik het zo zeggen? Techniek. Waarmee wij ons leven gemakkelijker maken. Het is best wel moeizaam om die aarde te bewerken. Kom, laten we een tractor uitvinden. En zo zijn we allemaal dingen aan het uitvinden die ons leven makkelijker maken. Het regent sinds de zondeval, sinds de zonvloed. Daarvoor regent het niet. Nou, dan ga je een huis maken, word je niet nat. Dus eigenlijk allemaal van die dingen, techniek, als een oplossing voor de problemen van de zondeval. Je wordt ziek, je wordt allemaal techniek en dingen om dat vervolgens op te lossen. Dus wat de mensheid allemaal heeft uitgevonden om het leven, de problemen van de vloek tegen te gaan. En tenslotte... Het is niet slecht. En al deze dingen, het zit ook in de schepping, dat je dit kunt ontwikkelen, dat heeft God in de schepping gelegd. Alleen je kunt het slecht gebruiken en je kunt het goed gebruiken. Je kunt het slecht gebruiken in de zin dat je dat als een vervanging voor God ziet. Je kunt het goed gebruiken dat je het in de dienst van God gebruikt. Dat is een verschil.
Ja.
En tenslotte hebben ze ook nog een zusje naar Ama, dat betekent lieflijkheid. Dus daar ook het vermaak van het seksuele vermaak zien sommige uitleggers daarin. Maar goed, die kun je ook weglaten. Maar in ieder geval, daar zie je dus in alles wat de wereld als het ware gaat doen op het moment dat God, de aanwezigheid van God er niet meer is. Omdat dat Kain het aangezicht van God verlaten heeft. Hoe maak je het leven draaglijk? Hoe maak je het aangenaam? Met bezit, met cultuur, met techniek, eventueel ook nog met seksualiteit.
Ja.
Misbruiken. Nou, en dan heb je vervolgens ook nog Lamech, die tegen zijn vrouwen zegt, hoor naar mijn stem, hij wordt nog hoogmoedig ook. Dus luister wat hij zegt. Neig uw oor tot mijn reden. Ik sloeg een man dood om mijn wonden, een knaap om mijn striem. Want Kain wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 77 maal. Weet je nog? God zegt, wie Kain zal doden, zal zevenvoudig boeten. En Lamech in zijn hoogmoed zegt, ja, Kain, ik 77 maal. 77 maal.
Dat is al generaties verder. Mm-hmm. Dus dan is dat van God, dat is dus wel goed doorgedrongen in iedereen.
Ja, absoluut. Ja.
Maar verder over die 70 maal 7 maal. Is dat dan ook zo of is dat gewoon een stuk hoogmoed?
Dit is hoogmoed, want Kaïn die had iemand doodgemaakt. En God heeft het erover. Hier gaat het erover van hij zal 77 maal boeten. En niet zozeer wat er toen gebeurd is. Maar ik sloeg een man dood om mijn wonden. Dus blijkbaar had iemand hem een schrammetje toegebracht. En in zijn wraak sloeg hij de man dood. Volledig buiten proportie. Wreedheid, hoogmoed, arrogantie. Deze tekst wordt overigens min of meer, maar niet geciteerd, maar wel aan verwezen, min of meer, in het Nieuwe Testament. Als Petrus zegt, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven?
Ja.
7 keer? Dan zegt de Heer Jezus.
Nee, 70 maal 7 maal.
77. Ja, 70 maal
7. Dus in feite is het meer zo dat het Lamech zegt, als hij nog wat doet, dan doe ik dat 70 maal. Is het vanuit zichzelf, en bij Kaïn doet God het dus.
Ja. En dit is de arrogantie. God is buitengesloten. Neem je het recht in eigen hand.
Ja.
En dan ben je zelf. De wereld centreert zich rond Lamech.
En hij
zijn vrouwen. Ja. Met zijn arrogantie. En hierin culmineert. Als het ware. Het kwade van de lijn van Kaïn in zich. Als we nou even vooruit lopen. Naar Genesis 5. Dan heb je. Als je gaat tellen. Dan is Lamech de zevende van Adam af. Krijg je het Adam, dan is het Kaïn, had je Henoch, had je Irad, Meguiael, Methusael, Lamech. De zevende van Adam af in de lijn van Kaïn is het toppunt van arrogantie, hoogmoed, slechtheid. Nu de zevende in de lijn van Seth, wat in Judas. Weet je wie de zevende lijn van Seth is?
Henoch.
Ja, die staat in. Kijk waar het staat hoor. In Judas vers 14, dat is ook een briefje dat ergens in de Bijbel staat. Mm-hmm. Daar staat Henoch, daar staat er tussen kommaatjes bij, de zevende van Adam af.
Nou,
de bedoeling is dus dat je even telt. De zevende van Adam af. Via de lijn van Seth.
Mm-hmm.
Want als je dan Genesis 5 gaat tellen, dan zie je via Adam, Seth, en gaat even verder, kom je bij Henoch. Dus eigenlijk zegt Judas, je moet even tellen. De lijn van Kaïn kom je bij het toppunt van arrogantie, ikgerichtheid van de zonde, Lamech. In de lijn van Seth kom je bij de zevende uit, het toppunt van toewijding en geloof, Henoch, die wandelt met God. Zie je het contrast? De lijn van de duivel, de lijn van God.
En zeven is ook weer een symbolisch getal, hè?
Ja,
dus
natuurlijk.
Dat is wel bijzonder.
Dat zit erachter.
Ja.
Ja. Nou, we staan er in vers 25. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw, ze baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. Want zeiden ze: God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. Hem immers heeft Kaïn gedood. En ook aan Seth werd een zoon geboren. En hij noemde hem Enos. En dan staat erachter: toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Enos betekent zwak. Sterveling, de zwakke mens. En je ziet in feite dat er een stukje verootmoediging, als je die betekent die namen ziet als iets wat geloof van Adam en Eva heeft uitgedrukt in facet, dat ze zich afhankelijk beginnen te weten van God. Dus aan de ene kant heb je een lijn van Kaïn die steeds eigenzinniger, eigengerijder wordt, steeds hoogmoediger, steeds meer van God loskomt. Aan de andere kant de lijn van Seth, die zich steeds meer afhankelijk van God ziet en weet van, we kunnen het zelf niet, we hebben Gods kracht nodig, we willen ons op hem richten, wij zijn zwakke schepsels, stervelingen, en als God ons niet nabij is, dan redden we het niet. En dan beginnen ze de naam des Heren aan te roepen, wat het begin is van de godsdienst, de religie waarin mensen zich richten op God zelf. En de hulp en de nabijheid van God uitroepen over hun leven. En daarmee eindigt Genesis 4.
Maar dat was dus niet voldoende voor de Heer, anders de zondvloed is gekomen. Dus of er zijn een heleboel van deze mensen ook mee omgekomen, hè, die de Heer aan begonnen te roepen.
Ja, er zijn ook.
Dat moet wel.
Uiteindelijk blijven er niet zo heel veel. Gaan er mee in de ark, hè? Dus zelfs in die lijn. Er zullen vast een aantal gelovigen geweest zijn. Maar wat Methuselah, die is overleden, als je tenminste maar aannemen dat dit gewoon opgeteld kan worden in Genesis 5, is precies overleden het jaar van de zondvloed. Dus misschien is hij al in de zondvloed omgekomen. Dat zou echt kunnen.
Ja.
Je kan ook die dingen anders moeten tellen, dus daar zijn wat vragen over, maar dat gaan we nu niet bespreken. Maar in ieder geval, er was geloof. Het begin van een gerichtheid op God, in de lijn van Set, en een afkeren van God, dat begint met Kain en dat eindigt met Lamech. En daar heb je een plaatje van deze tijd. De twee soorten religie. Een religie, godsdienst gericht op God, in het geloof, op grond van het werk van Jezus Christus, als plaatsvervangend offer. Of alles wat Kain te bieden heeft, de rest. Meer is er niet. Dat is een tweedeling. Het is niet een grijs tussenvlak. Van een beetje goed en een beetje slecht. Zo scherp staat het. Er is maar één manier om bij God te komen. Dat is op grond van het offer van Jezus Christus. Nog één tekst die ik niet geciteerd heb. En dat is die twee lijnen die je vindt. Abel en Kain. Die vind je ook eigenlijk in een andere manier terug. In Matteüs 23. Daar zegt de Heer Jezus tegen de schriftgeleerden. Verwijt hij ze dat zij de profeten hebben gekruisigd en gedood. En dan zegt hij op dat in Matteüs 23 vers 35. Opdat alle rechtvaardige bloed over u komt dat op de aarde is vergoten. Van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Abel is het bloed wat op pagina 12 in de Bijbel wordt vergoten. Dus het begin van het Oude Testament. En wie is die Zacharia, de zoon van Berechia?
Dat is een profeet.
Nee. Dat is een man, ja, zo'n profeet, maar dat is iemand die in het eind van het boek Kronieken in de tempel wordt vermoord. Nadagen van het volk Israël. En als je weet dat in de Hebreeuwse Bijbel, de Bijbelboeken hebben een iets andere volgorde. Het begint met Genesis en het eindigt met twee kronieken. Dus in de laatste pagina's van de Joodse Bijbel wordt deze moord in de tempel beschreven. Dat is een andere dan de profeet Zacharia. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, al die moorden vanaf het begin van de Bijbel, pagina 1, tot en met pagina einde van de Bijbel, die verwijt ik jullie allemaal. En dat bloed onthoudt God en zal die eens jullie over ter verantwoording roepen. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat het bloed van Abel, wat vloeit in de handen van Kain, ook een symbolische uitwerking heeft. Je hebt gelovigen, je hebt ongelovigen. Maar de ongelovigen, de goddelozen, zullen altijd de gelovigen naar het leven staan. De fariseeën staan de Heer Jezus naar het leven. Christenen zullen vervolgd worden. De lijn van Kain zit de lijn van Abel achterna ons. Niet uitstaan dat er mensen zijn die vandaag de dag voor Jezus Christus gaan. Dat is de macht van de Satan. Matteüs 23 vers 35.
Ja, en daar werken de moslims ook zo aan mee.
Ja, dat is in feite ook de lijn van Kain in het ongeloof. Ja.
Ja.
Ja. Dat is ook een eigen gemaakte religie. Hè? Je hebt een profeet. Je bedenkt zelf een profeet, of ja. Je bedenkt zichzelf.
Ja.
En die zegt een aantal goede dingen, een aantal slechte dingen, maar dan heb je nog geen godsdienst.
Nee.
Want je kan als mens bedenken wat je wil, maar de vraag is even, wat bedenkt God? Wat is Gods plan? Wat zijn Gods voorwaarden op basis van die gerub, die de toegang tot de boom des levens bewaakt, een stapje opzij doet?
Ja.
Die gerub vind je terug in de tabernakel, in de tempel, in het voorhangsel verweven. Die gerubs, die de toegang tot het heilige de heilige bewaken. Van hoe kom je door dat heilige de heilige heen? Is maar één manier, op grond van het bloed van een offer. Kan de hoge priester door het voorhangsel heen, langs die gerubs naderen. Genesis 5. Dit is het geslachtsregister van Adam. Nou, dit zijn typisch van die hoofdstukken die niet iedereen heel enthousiast van wordt. Er staan een stuk of 13 in het Oude Testament. En toch staan er heel veel interessante dingen in geslachtsregisters. En vaak staan er ook wel pareltjes in. Heel veel geslachtsregisters hebben hele dorre opsommingen. En dan plotseling staat er een tekst in waar je blij van wordt. Nou, hier staan een paar dingen in die belangrijk zijn.
Allereerst natuurlijk, Adam maakte, God maakte Adam naar de gelijkenis van God, man en vrouw. Hij zegende hen, noemde hen mens. En dan staat er dat Adam 130 jaar geleefd heeft. Hij verwekt een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Dus hier gaat het mis. Dit is die zonde die doorwerkt. Seth is niet opnieuw naar de gelijkenis van God, het beeld van God in de wereld gezet. Als het ware een nieuw kindje, hij krijgt een nieuwe start. Nee, hij krijgt als het ware wat mee van zijn ouders. Behalve dat leuke neusje, die schattige oogjes, krijgt hij ook die zonde mee in zijn hart. Als je een babytje krijgt, dan ben je helemaal lyrisch. Tot je op een gegeven moment ontdekt, zo'n klein jongetje of meisje, dat hij ook wel ondeugende dingen gaat doen. Het duurt even voor een paar jaar dat je echt goed merkt. Maar dan merk je, er zit iets in een kindje, waardoor hij vanzelf, hoef je niks voor te leren, gaat hij ondeugend worden, gaat hij slechte dingen doen. En heel vaak in het begin zijn ze jong, hebben ze nog geen bewustzijn van zonde. Maar op een bepaald moment worden ze oud genoeg, dat ze inderdaad wel bewust worden. Ze weten, van nu ben ik iets ondeugends aan het doen. En als je ze aankijkt, kijken ze weg. Dan weten ze uit zichzelf, van dit had ik niet moeten doen. En als ze nog wat ouder zijn, dan beginnen ze te ontdekken, dat het niet alleen maar, dit mag niet omdat papa en mama het niet zeggen dat het niet mag. Maar dit mag gewoon niet omdat dat niet mag, in zijn algemeen. Het is gewoon slecht. Slecht in zichzelf. Dan krijg je ook besef van zonde. Dus niet alleen van regels, maar ook besef van zonde. Dat is de ontwikkeling van elk mens. Die zie je hier eigenlijk in terug. En als de zonde zijn intrede doet, de macht van de zonde, dan zie je dat ook de macht van de dood zijn intrede doet. Dus het terugkerend refrein naar al die levensbeschrijvingen is steeds en hij stierf. Monotoon. Die en die, het horen, wekte, van een tijdje plezier. Maar toen kwam het moment dat ook de dood kwam. En hij stierf. En komt naar Seth, komt Enos. En hij stierf. En Kenan. En hij stierf. Halalel. En hij stierf. Jered. En hij stierf. En dan de zevende. De zevende is Henoch. En wat staat er van Henoch? Henoch wandelde met God, vers 22. Zo waren de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Is dat niet mooi? Ja. Ik heb 6 keer dat refrein heb en hij stierf. En dan zie je dat God de macht van de dood bij machten is om die te doorbreken. En het zijn van 2 mensen, staat er in de Bijbel volgens mij, dat ze met God wandelen.
Ja, Elia.
Waar staat dat dan?
Oh nee, ik dacht dat die is ook opgenomen.
Die is opgenomen, maar dat staat niet.
Nee.
Er staat in Genesis 3 dat God in de hof wandelde. Hè? Dat God op zoek ging naar Adam. En Adam verstopte zich. Maar Henoch, die gaat als het ware naar God toe. En die richt zijn leven in met God. Hij wandelde met God. Dat staat ook van Noach in Genesis 6. Dat zijn de enige 2 voorbeelden. In Genesis 6 vers 9. Noach wandelde ook met God. En dan staat er, hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Dus op een gegeven moment, misschien dat je het zo moet voorstellen, dat zijn hart al zo ver in de hemel was, dat God zei van nou, dan maakt het ook niet zoveel meer uit, kom nou helemaal meer in de hemel. En hij is dus niet gestorven. Hij is gewoon, net als Elia, naar de hemel gegaan. Zonder te sterven. Dat is een uitzondering. Wat weten we van Henoch?
Ja, er is een boek Henoch.
Er is een boek Henoch. Is dat echt van Henoch?
Nu later geschreven.
Ja, dat is zo'n apocrief boek.
Ja.
Die werden dan genoemd naar personen uit de Bijbel om ze extra gezag te geven. Maar het is gewoon geen Bijbelboek of zo. Wie kent de profetie van Henoch?
Een moment, weet ik het niet meer.
Niemand kent dat. De profetie van Henoch. Nee. Echt niet?
Heb je in de psalmen?
Nee. Hij staat niet in de psalmen. Die hebben we net gelezen. Nou, niet gelezen. Maar toen ik mijn citaat stopte uit Judas. Als je het door had gelezen, had je hem gezien.
Nu dan vers 14. Is dat vlak voor openbaring?
Dan ben ik dat boek weer kwijt.
Vlak voor openbaring. Daar staat: en zie, de Heer is, sorry, en Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofeteerd door te zeggen over die mensen die, als het ware, in, volgens vers 11 de weg van Kaïn gaan, dus het boze geslacht. Zie, de Heer is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden.
Waar welk vers zit je in?
Vers 14 en 15. Oh. Om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid. Dus Henoch kijkt om zich heen. Die ziet al die mensen die in de voetsporen van Kaïn wandelen. En hij spreekt een profetie uit. En die profetie die gaat over het ingrijpen van God in deze wereld. Dat God op een bepaald moment zal terugkomen om er een eind aan te maken. Om goed en kwaad duidelijk te maken. Om de goede te belonen en de kwade te straffen. Dat is een profetie. Die is uitgesproken in Genesis 5 van de Bijbel. Die wordt pas opgeschreven onder de leiding van de Heilige Geest in het boek Judas, helemaal het eind van de Bijbel. Wat is Henoch? Dan heb je weer een Lamech. En dan staat er vers 28, Genesis 5. Dat Lamech een zoon krijgt, en dat is Noach. En dan zegt hij: deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid van onze handen op de aardbodem die de Heer vervloekt heeft. Dus ze denken van Noach, dat heeft rust of troost. Met Noach wordt alles goed, wordt alles beter. Nou, dat is niet helemaal waar. Want Noach die... ja, we kennen de geschiedenis van Noach. Met Noach gaat het helemaal slecht. Want God zegt van oké, ik ga de wereld oordelen met een grote watervloed. En dan alleen degenen die rechtvaardig zijn, die mogen in een boot. En dan blijkt het alleen maar Noach en zijn vrouw en zijn kinderen te zijn.
Is een aardig.
Mijn stem begreep het trouwens een beetje. We zijn op het eind van Genesis 5 gekomen. Nog één ding. Op zich zit er een beeld in. Hè? In Henoch en Noach. In het Nieuwe Testament vind je dat die zondvloed een beeld is van het oordeel van de wereld. Dan heb je twee soorten groepen gelovigen die als het ware met het oordeel te maken krijgen. Je hebt de gelovigen à la Noach. In mijn ogen spreken we nog wel een beeld van het volk Israël. Die dwars door de wateren van de zondvloed, door de oordelen, door de verdrukking heen, gezegend zullen worden. En je hebt gelovigen à la Henoch. In mijn perspectief de gemeente, de kerk. Die weggenomen worden voordat dat oordeel van God over deze wereld uitbreekt. Openbaring 3 vers 10 tegen de gemeente in Laodicea. Ik zal jullie bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele aarde zal komen. Volgens mij een hele duidelijke tekst die zegt dat wij als kerk, als gemeente worden weggenomen, deze in de hemel een plek krijgen, die Jezus zal ophalen voordat de oordelen over deze wereld zullen losbarsten. We gaan het volgende keer nog wel over hebben.
En dat oordeel gaat het over de gemeente, want dat vind ik wel eens moeilijk als je in het Nieuwe Testament kijkt, of is het over de gemeente of over de gelovigen individueel? Want soms wordt het wel inderdaad. Spreekt in openbaringen, spreekt Paulus een hele gemeente aan. En soms wordt het ook wel individueel.
Ja. Zullen we het volgende keer gewoon bespreken? Want dan komen we daar uitgebreid op terug.
Ja.
Tot zover.
En ik heb nog wel een vraag. Dus dat kwam er dus bij mij op. Dat je zegt van hoe belangrijk het bloed is. En vanmiddag had ik het even over bloedtransfusie, dat sommige mensen tegen bloedtransfusie zijn. Het bloed mag ook niet vergeten worden. En dan denk ik van ja,
het bloed roept en al die dingen meer, denk ik van ja, maar hoe moet je dat tegenover staan, hè?
In mijn ogen, de bloedtransfusie op zich, het is niet zo dat bloed magisch is of zo. Dus ik weet dat sommige gelovigen het niet doen op basis van die teksten. Maar voor mezelf denk ik van, nou, ik geloof niet dat het zo als een beperking bedoeld is.
Nee. Ja.